Ja. Ik sloop
ja,
de
boel. Ja,
er is gewoon een hele boel geslopen. Ja, de grote stilte is doorbroken. We zijn er even uit geweest.
Zeker, eindelijk. Ja. Nou. En weer op dezelfde plek terug.
Ja, in Den Bosch. Bij, in dit geval, Lieke Wevers. Hè? Lieke Wevers in Den Bosch.
Ja, dat klopt. Ik maak tegenwoordig een beetje een combinatie tussen Varsseveld en Den Bosch. En ja, vooral dit weekend zijn Naomi en Sanne op weg naar Antalya, naar hun eerste World Cup weer. Dus nu ben ik er even 2 dagen achter elkaar. Maar normaal ben ik er 2 keer in de week wel eens te vinden hier.
Oh ja?
Ja.
En dan kan je lekker trainen met Tisha natuurlijk. Je
teamgenoot bij het team. Ja, dat bevalt ook heel goed. En de coaching van Nico. En ja, ik ken hun natuurlijk gewoon heel goed. Maar het is ook de toestellen wat me ook wel heeft gedreven. Want ze hebben altijd heel veel methodische vormpjes hier voor vloer en sprong. En ja, daar wilde ik toch wel echt de aandacht op leggen om nog een paar stappen te maken. Dus in dit opzicht een goede combinatie.
Nou, we zijn gelijk al begonnen. Welkom bij Turnpunt. Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. She got a 10! Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment.
Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd.
En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt.
That is a heavy fall. He wants to keep going.
Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. In Den Bosch dus met Lieke Wevers, die in volle voorbereiding is op belangrijke wedstrijden. Want de EK-kwalificatie zit eraan te komen natuurlijk, Lieke. En dat is voor jou een belangrijk toernooi, toch? Dat EK.
Ja, klopt. Het gaat nu wel spannend worden. Want volgende week is de eerste kwalificatie. En gelukkig hebben we 2 momenten om naar die EK toe te werken. En ja, het is voor mij gewoon spannend, omdat ik er een hele lange tijd uit ben geweest. En dat ben ik wel eens eerder gewend geweest in mijn carrière. Bijvoorbeeld een jaar van een blessure of 1,5 jaar van een burn-out of zoiets. Maar dit, dit
zeg
is wel een PR, zeg maar.
Niks is.
Tweeënhalf jaar. Ja, mijn laatste wedstrijd was letterlijk de Olympische meerkampfinale. Dus dat is wel even een tijdje geleden.
En als je dan een cijfer zou moeten geven hoe je er op dit moment voor staat, welk?
Het is wel echt een sprint richting je hoogtepunt, zeg maar. En dat moet natuurlijk liggen op de zomer, de Olympische kwalificatie en de Olympische Spelen. Dus ik moet mezelf soort van nog een beetje inhouden. Maar toch moet ik ook wel weer klaar genoeg zijn om echt fitheid te tonen voor de EK. En ja, ik vind het moeilijk in een score te vatten, maar misschien een 7, ja.
Ja. Ja. Is het trouwens goed te beoordelen als je er zo'n tijd uit bent geweest wanneer je wedstrijd fit bent? Want ik kan me herinneren, Sanne bijvoorbeeld, die moest echt weer even wennen aan hoe je een wedstrijd ingaat, het gevoel en alles.
Nou, ik weet, het is precies 1 jaar geleden inderdaad dat Sanne haar comeback maakte. En ik heb toen ik in Noorwegen zat destijds veel contact wel met haar gehad. Van hoe beleeft ze het nou en hoe is het nou om weer terug te komen? En ik merkte wel heel erg aan haar dat ze er heel procesmatig inging. Dus zo sta ik er ook echt in. Dat je, natuurlijk heb je wel je resultaatgerichte doelen, maar je moet het in het proces goed houden om niet te vroeg ook te pieken en het heel dicht bij je trainingsproces eigenlijk te houden. Mm-hmm. En dat ga ik ook volgend weekend proberen, om zo dicht mogelijk bij mijn kwaliteit van de trainingen die ik nu al draai, dat te laten zien.
Maar dus je probeert het eigenlijk een beetje als een soort van training te benaderen?
Ja, het is een beetje dubbel. Enerzijds wel, omdat je gewoon niet de lat al zo hoog kan leggen, omdat je gewoon nog maar hier staat, zeg maar. Ik sta er goed voor, maar het is er nog niet altijd. Het is wel een kans dat het gewoon allemaal lukt, maar ja, die garantie heb je nooit. Je wil gewoon het dichtst mogelijk bij de beste kwaliteit die je in de training neerzet komen. Dat is mijn doel nu. En dan elke keer een stapje verder. En dan heb ik nu nog 2 weken daarna om de tweede kwalificatie weer een stapje hoger te maken. Ook in de moeilijkheid. En misschien toch weer dat nieuwige, dat het eraf is. Zeg maar. Zo zie je dat toch wel in een proces.
Dat zijn de weversjes, hè? Altijd van stap naar stap naar stap.
Ja. Maar ik merk ook wel altijd dat, bijvoorbeeld, dat zeg ik altijd tegen mezelf, dat 3 weken is een tijd dat er heel veel kan gebeuren, die laatste 3 weken. Dus ik weet ook nog dat Sanne zei van, ja, haar eerste wedstrijdje in België deed ze toen even. Toen was het allemaal nog heel ja, spannend en een beetje
onwennig
ja. Maar daarna kwam ze toch echt als een goede comeback in die kwalificaties. En dat was dan maar echt 2 weken of 3 weken later. Dus
dan kan het ineens heel snel gaan.
Ja, en zo zie ik ook deze maand. Ik moet hem even aftrappen, zeg maar, volgende week. En ik hoop dat zo goed mogelijk lukt. En dan heb ik weer een nieuwe stip. 2 weken later nog weer een stapje erbij. En dan hopelijk genoeg voor het EK-team. Om vervolgens een heel goed EK te gaan draaien.
Mm-hmm. Is er een bepaalde spanning, extra spanning, dan dat je misschien normaal voor een wedstrijd zou hebben?
Nee, ik voel me eigenlijk best wel rustig. En dat maakt me in dat opzicht weer een beetje nervous. Dat ik denk van, is dit normaal?
Rust leidt tot onrust.
Ja, nee, je probeert altijd wel rustig te zijn, maar ook wel juist de goede spanning te vinden. En ja, dat is ergens een balans.
Ja, helpt het wel mee dat je gaat te raden bij Sanne, maar je hebt zelf natuurlijk ook een enorme lading aan wedstrijdervaring. Neem je dat wel mee dan ook in zo'n proces?
Ja, ik hou het heel dicht bij mezelf hoor. Het is puur dat ik heel erg mee heb geleefd in het jaar van vorig jaar van Sanne en van Naomi natuurlijk. Maar zij hebben een totaal ander proces gehad en dat laat ik ook verder los. Ik hou het heel erg bij mezelf van hoe voelt het altijd voor mij om naar een wedstrijd toe te leven? Wat helpt me? Welke ritueel?
Kan je een beetje schetsen waar dat verschil in zit? Als je kijkt hoe Sanne is richting zo'n wedstrijd en hoe jij bent, waarin verschillen jullie dan?
Sanne die kan wel, wat ik al net uitlegde, toch wat meer op het proces zitten van echt ontwikkeling, zeg maar. Dus dat je een wedstrijd echt als een training ziet. En daarin ben ik wel echt wel van nature meer resultaatgericht en een wedstrijdkiller, zeg maar.
Ja.
Dus ik ben wel echt gebrand om dat moment dan ook goed te doen. En ik vind het dan moeilijker om ergens op 70% te hangen of zo, weet je wel. Want je wil gewoon altijd maximaal erin. Niet
dus
echt,
waar je normaal zou denken, nou 70% dat past in het proces wat ik doe, zou jij gelijk voor 100 gaan?
Ja, mijn natuur zegt gewoon altijd van ik ga volle bak erin. En dat ga ik ook volgende week zeker. Maar dus in het proces maak ik dan nu de keuze om bijvoorbeeld afsprong nog aan te passen van een D naar een C. En misschien mijn sprong nog makkelijker te doen.
Maar onder protest dus, begrijp ik. Hmm? Onder protest dus eigenlijk van jezelf.
Nou, nee, het gaat wel redelijk hand in hand, moet ik zeggen. Maar ja, het is in procesmatig maak je gewoon goede keuzes, verstandige keuzes. Maar ik moet zorgen dat ik met mijn gevoel gewoon voor 100% kan gaan. Hmm, en dat ga ik ook volgende week.
Dus dat je die 70% voor 100% gaat.
Ja, precies.
Nou, snap jij het nog?
Wij snappen het nog.
Precies. Ja. En dat natuurlijk allemaal voor het EK. Je kan zeggen dat is een tussenstation richting de Olympische Spelen. Maar ik denk in jouw geval, omdat je er zo'n tijd uit bent geweest en je uiteindelijk ook weer in de selectie terecht moet komen en mee moet kunnen doen voor de Olympische kwalificatie, is ook wel echt een belangrijk toernooi, toch?
Ja, voor mij zeker, inderdaad. Omdat ik de afgelopen cyclus dus geen grote toernooien heb geturnd, is het voor de bondscoach heel belangrijk om te laten zien, te zien wat die er nog kan, zeg maar. En, ik doe dit vooral voor mezelf, om mijzelf te laten zien van, hey, ik ben er nog. Dus de doelstelling is voor mij eigenlijk heel, heel persoonlijk wel dicht bij me. En ik ben zelf ook gewoon blij dat ik überhaupt nog een toernooi heb voordat de Olympische route inga. En zo zie ik het ook. Dat ik echt denk van ik wil er weer staan. Ik wil weer voelen dat ik er weer ben. En vanuit daar ook de doorslag maken richting Olympisch niveau. Mm.
Jij zegt de bondscoach moet mij straks gaan zien. Is het echt volgende week de eerste keer dat hij jou weer een wedstrijd ziet? Of überhaupt ziet turnen? Of hebben jullie ondertussen contact gehad?
Ja, hij is wel een paar keer langs geweest in Vassenveld. Mm-hmm. Maar uiteindelijk heeft hij nog niet heel veel gezien, denk ik, van mij. Ik ben 1 keer ook in Rotterdam geweest. Dus ik denk dat iedereen ook wel benieuwd is naar hoe ik er weer voor sta. Mm-hmm. En ergens sluit ik dat wel heel erg van mezelf af. Dat maakt me eigenlijk niet eens echt zoveel uit op dit moment. Omdat het proces dus heel persoonlijk en individueel is geweest, maak ik ook echt mijn eigen doelen en de beleving is daar ook bij.
Ja, persoonlijk proces, is het dat je jezelf nog iets te bewijzen hebt? Of gaat het erom dat je je naar de buitenwereld weer wilt tonen? Hoezeer zit dat persoonlijk?
Nou, de buitenwereld is nooit echt voor mij een ding geweest om gemotiveerd te zijn, want ik heb in principe niks te bewijzen en dan ook eigenlijk niet naar mezelf toe.
En toch zit het wel diep, het feit dat je er weer wil staan en je weer wil tonen.
Ja, het is gewoon voor mij een heel belangrijk hoofdstuk om een soort van boek van mijn carrière goed af te sluiten. Dus dat is het meer. Dat ik het niet hoef te bewijzen, maar dat ik het gewoon voor mezelf heel erg gun. Dat het nog een heel mooi laatste hoofdstuk zal worden. En we weten allemaal hoe de route richting Tokio is gegaan. En uiteindelijk was dat gewoon een nachtmerrie wat je niet als turnster wil meemaken. Als je echt voor dat hoogste kan gaan en je hebt het talent en je hebt je hele leven daarvoor gegeven, dan wil je niet op die manier je sport kunnen beleven. En dat is gewoon heel kwalijk geweest hoe dat is gegaan. Tot aan zeg maar de Olympische meerkampfinale heb ik gestreden. En uiteindelijk sta je gewoon 5 jaar later naar Rio nog steeds bij de beste 24 van de wereld. Maar het voelde helemaal niet goed.
Nee, ik kan me de beelden herinneren. Hè, na afloop, je was ook zwaar geëmotioneerd daar in Tokio. Mm-hmm. Hè, want het was echt pijn wat je voelde. Mentale pijn ook.
Ja, en uitputting vooral. Het was veel groter dan alleen mijn eigen pijn, zeg maar. Mm-hmm. Het was gewoon de pijn, de liefde die ik heb voor de sport. De liefde die je wil uitdragen met een team. Wat we ooit hebben gehaald met een team, zeg maar, historie geschreven. En dat is zoveel waarde, weet je. Dat is voor jezelf heel veel waarde, voor het team heel veel waarde, voor de mensen die naast je staan in dat proces. Want er zijn heel veel mensen die zich echt heel hard inzetten voor de sporters. Mm-hmm. Dat is waarde, dat het er dan uitkomt. Plus de fans, plus de maatschappelijke waarde. Alles is dan een stapeleffect wat het voor waarde kan zijn als het allemaal de goede kant op gaat. En dat het allemaal klopt, zeg maar. En daar viel dat hele kaartenhuis in één, zeg maar. Dus het was waardeloos, zeg maar. Het was, het was voor iedereen heel pijnlijk, denk ik.
En kan je dan eens uitleggen wat er dan met jou gebeurt op het moment dat je dan inderdaad vanuit Japan terug in Nederland komt?
Ja, op dat moment was het gewoon helemaal leeg. Ik heb natuurlijk die leegte wel eens gevoeld met een burn-out. Dat je gewoon echt niet meer kan. Het is niet een mentale knop die je dan nog kan inzetten van, kijk, ik ben echt van nature een vechter. Ik zal alles altijd geven, zeg maar. En ik drukte tot het laatste moment alle knoppen in om dat ook te kunnen.
In extreem is eigenlijk.
Ja, te veel. En totdat je gewoon echt niet meer kan. En je hebt geen knop meer om in te drukken, zeg maar. Mm-hmm. Dus zo voelde het letterlijk ook toen ik uit Tokio kwam. Het was gewoon totaal leeg op. Maar ook met heel veel emoties dit keer. En daar heb ik wel heel lang mee gedeeld om dat onrecht te kunnen verdragen van wat ze dan je hebben aangedaan, zeg maar, als sporters, weet je wel. Want dat voelt heel erg als een soort van misdaad naar de sport. Ja. Het klopte gewoon allemaal niet. En er is gewoon heel veel schade ontstaan en geweest die dan ook nog daarna niet opgelost wordt. Dus de nazorg die was er ook niet. En dat maakt dat het ook voor mij heel lang heeft geduurd om weer op te krabbelen. En ik heb toen letterlijk echt wel afstand gedaan van de sport, omdat ik gewoon het geloof er ook niet in had, weet je wel. Er waren zoveel mensen weg. We moesten uit onze persoonlijke trainingssituatie, Heerenveen. Er lag letterlijk helemaal niets. Dus een perspectief van door willen gaan, dat was niet eens een vraag. Want misschien wilde ik het wel, maar het kon gewoon op dat moment niet.
De situatie was echt onder nul eigenlijk.
Toen heb ik het op een gegeven moment wel echt losgelaten om toch te kijken van waar haal ik dan nu mijn geluk uit. Ik heb andere dingen opgepakt. Maar dat alles met een heel klein beetje energie. Want ik was nog steeds, zeg maar, een soort van een burn-out 2.0 in dat opzicht. Dus dat is gewoon een hele lastige tijd geweest. Maar ik heb uiteindelijk altijd gekeken naar de winstpuntjes. Waar kan ik het wel vinden om in ieder geval mezelf iets te geven aan ontwikkeling of aan plezier of aan herstel en al dat. Dus alleen maar constructief gekeken.
Ja, want lukt het dan op een gegeven moment om, hè, je schetst al die emoties die je hebt en daar zit ongetwijfeld woede bij en verdriet bij en zo, om dat dan uiteindelijk een plaats te geven? Om, begrijpen zou je waarschijnlijk nooit waarom gebeurd is wat gebeurd is, hè, maar om het wel een plek te geven.
Ik heb wel begrip moeten krijgen. Je moet altijd wel iets een beetje kunnen begrijpen. Wil je het ook een plek kunnen geven, denk ik. Dat helpt wel.
En dat begrijpen, zit dat dan ook in dat je probeert te verplaatsen in andere visies en andere standpunten?
Ja, je moet echt boven jezelf als een helikopterview, zeg maar, eroverheen kijken. Want hoe eigenlijk grote machten en hoe dat allemaal gaat in zo'n crisis, waarvoor ze die keuzes maken, ook al heb je er geen begrip voor, je moet het wel kunnen begrijpen. En en dat stukje plaatsen, dat heeft gewoon heel, heel lang tijd nodig gehad. Dat is een soort rouwproces. Omdat er heel veel van je is afgenomen, zeg maar, voor je gevoel. En niet alleen je persoonlijk, maar ook bij onze family en ons team en het perspectief. En weet je wel, je droom is letterlijk in rook opgegaan. En die kans en die tijd en dat moment krijg je niet terug. En dat is een stukje, ja, rauw, weet je, want weet je, je moet dat kunnen plaatsen, dat ook echt letterlijk niet meer terugkomt. En voor mij was op dat moment Tokio wel een soort eindstation van mijn carrière. En ik dacht van, ja, ik wil eigenlijk niet op deze manier mijn carrière eindigen. Dus
dit had het glorieuze slotpunt moeten worden.
Natuurlijk. Ja. En ik droomde ook echt van echt grote dingen in Tokio, want ik dacht eigenlijk dat we nog veel beter konden zijn dan in Rio. En ik geloofde echt in mezelf, in het team, zeg maar. Dus we hadden eigenlijk zoveel potentie om daar iets echt grandioos te kunnen neerzetten. Dat geloofde ik echt in. Yeah. En op dat moment komt dat er niet uit. En weet je ook niet of die kans ooit nog weer komt. Mm-hmm. Omdat het wel ook afhankelijk is van een aantal personen die setting maken, weet je wel. Die dat überhaupt kunnen. Ja.
Ja, je zat dus in een soort van rouwverwerking. Je zat met de emoties, maar ook met de uitputting. Ik kan me voorstellen, ja, dan neem je afstand van die sport. Dan ben je er misschien ook wel even helemaal klaar mee?
Nou, dat was dus het lastige. Is dat ik was er wel klaar mee met al dat gedoe. Maar
was eromheen.
Ja, ik was nooit echt klaar met het turnen. En het was heel moeilijk voor mij om echt die deur dicht te knallen. En dit is het dan. Ik heb het af en toe gewoon opgeschreven van ik stop ermee. Dit en dit en dit ben ik dankbaar voor. En zo ga ik het eindigen. En ik ga nu iets anders doen.
Puur voor jezelf.
Ja, maar puur om het voor mijn gevoel te willen de doordrukken eigenlijk dat ik er klaar mee ben. Maar het lukte me gewoon gevoelsmatig niet om die deur echt dicht te gaan doen.
Want wat deed je dan die weken, maanden na Tokio? Kwam je nog in een turnzaal of helemaal niet?
Ik ben sowieso verhuisd omdat in Heerenveen het ophield. Ja. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Wat me ook wel heel veel geluk wel weer heeft gegeven. Omdat ik het gaaf vond om in die stad te wonen. Toen heb ik van allerlei dingen gedaan. Ik heb stage gelopen bij Vogue als stylist. Dat vond ik echt heel tof, want dat had ik eigenlijk altijd al een soort van wel een beetje gedroomd. Dus dat zijn wel hele leuke dingen geweest. En uiteindelijk ben ik naar Noorwegen vertrokken, omdat ik gewoon nog steeds het perspectief niet echt in Nederland zag. En ja, de coachjob trok mij ook altijd al wel. Was ik in ieder geval nieuwsgierig naar hoe ik daarmee zou dealen en hoe dat voor me zou zijn. Dus dat was dan ook wel weer een mooie kans, weet je wel. Ik heb wel alle kansen gecreëerd en gepakt die eigenlijk op de parkeerstand stonden. Ja. En die heb ik ontdekt en die heb ik aangegaan en daar ook heel veel van geleerd. En dat zijn wel de mooie dingen geweest.
Was Noorwegen eigenlijk jouw eerste terugkeer weer in de turnsport? Of had je daarvoor stiekem al wel ergens in turn al
net
een stap gezet?
Die zomer daarvoor, toen hebben we die de ploeg opgericht in Vassenveld. Ja. Maar uiteindelijk voelde het voor mij dat er nog op dat moment niet genoeg zekerheden waren, zeg maar, om het voor mij in ieder geval haalbaar te maken. Want
het kwam eigenlijk te vroeg.
Ik weet gewoon zelf wat ik er allemaal voor nodig heb, zeg maar, en ook de randzaken om echt top te zijn. En voor minder wil ik het ook niet doen. En voor minder is de investering gewoon veel te zwaar, zeg maar. Dus ik weet gewoon welke ingrediënten er nodig zijn om mijzelf echt top te laten draaien. En ja, op dat moment voelde ik het ook bij mezelf dat de energie nog ontbrak om echt de volledige commitment te geven. Dus toen heb ik gewoon inderdaad een soort van uitstap gemaakt naar Oslo, waar ze een hele goede coachjob hadden. Met wel het gevoel van, ik werk in ieder geval weer in een turnhal, zeg maar. Ik kom elke dag dan in een turnhal in plaats van op een kantoor en dan een soort van combinatie te maken. Dus dat dat zag ik wel zitten, dat dat me in ieder geval ook weer hielp voor als ik dan weer terug wilde komen. En want ja, die deur stond eigenlijk altijd nog open. Ik stond nog elke keer met één voet in het ene mm-hmm. en andere voet met in het andere. En daar moest ik het beste van maken, van beide werelden, zeg maar.
Ja, dus het werd een hele reis. Je ging van Heerenveen naar Amsterdam naar Oslo, waar je dus als beginnend turntrainster aan de slag ging. Maar was je zelf dan ook actief of hield je je echt specifiek met trainen bezig?
Nou, ik heb daar heel hard gewerkt, dus... Daar ging wel eerst mijn focus en prioriteit naartoe. Maar ik voelde ook van, als ik ooit nog weer wat wil, ik moet mezelf fit houden. Ik moet mezelf de voorwaarden scheppen om, als ik het weer wil, er weer in te kunnen stappen. Dus dat stemmetje was er altijd wel. En ook die discipline had ik ook om elke keer dan maar weer in die fitness, of wanneer de zaal leeg was, om mijn uurtjes even snel te pakken op een balk bijvoorbeeld, om de balans te doen. Of,
oh ja, ja, dus je hield je ook wel echt met turntechnische dingen actief bezig.
Ja, ja. Voor waar de kansen waren, heb ik ze wel gepakt om in ieder geval mijn fitheid te onderhouden. En om, om ook voor mijn gevoel de focus van, er is nog een weg terug. Weet je wel, wanneer het komt, dan stap ik erin. Want eigenlijk wil iets in mij zei van, ik wil het eigenlijk op een andere manier nog weer beleven. En ergens voelde het ook in mij onmogelijk om die deur gewoon dicht te rammen.
Hielp het daarbij trouwens ook dat je weer echt in een omgeving zat waar je ook je lessen probeerde over te brengen aan jonkies en misschien ook wat oudere turnsters daar in Noorwegen, dat je ook hun plezier zag en dacht van, oh ja, dat is de kern eigenlijk?
Ja, ja, het heeft ook wel voor een stukje heling gezorgd, dat klopt. Om echt de beleving die daar was. En dan heb ik het echt over het plezier, het teamwork, de spirit, zeg maar. Het gevoel van echt voor het maximale gaan. Ook al lag misschien het niveau wat lager, ze gingen er allemaal echt voor. En ze stonden allemaal open in de leerstand om nog beter te worden en om voor de coaching zeg maar alles te pakken wat ze konden pakken. En ja, dat heeft me ook wel weer heel erg goed gedaan, omdat ik me ook heel vertrouwd en fijn voelde in dat team om daarin te werken. Mm-hmm. Ook al was het voor mij in een andere rol, maar dat beviel me gewoon echt direct van dag één heel goed. En wat ook wel grappig was, is dat ik... Ik ben van nature heel erg visueel ingesteld, dus ik verbeeld me echt hoe dingen voelen, zeg maar. En dat vertaal ik ook naar mijn lijf en dat is eigenlijk een beetje mijn gift, zeg maar. Maar ik merkte dus, als ik die meiden ging coachen op echt de elementen die ik zelf ook al dagelijks dan eerder altijd deed, dat het gewoon bij mij zelf terugkwam, zeg maar, het gevoel. Want omdat ik zo erg dicht bij hun die coaching deed, zeg maar, en inbeelden van, ja, je moet nog net iets meer dit en nog net iets meer dat. Mm-hmm. Dan voelde ik het gewoon letterlijk in mijn lijf.
Alsof je zelf op die balk stond?
Ja, het leek wel alsof ik trainde, maar gewoon omdat het alleen maar via mijn mind naar mijn mm-hmm. lichaam ging, zeg maar nog niet dat ik de arbeid er echt in stopte. Maar toch voelde ik een effect daarvan, dat het weer cleaner werd in mijn hoofd.
Oh ja, maar dat lijkt me wel een hele aparte gewaarwording,
ja,
of niet?
Ja, en dat heeft me ook echt geholpen.
Ook zeg maar dat eerste moment dat je echt dacht van, ik wil zelf eigenlijk gewoon weer aan de gang.
Het was meer de tijdsdruk ook, die ik voelde van, ik voel altijd een bepaalde verantwoordelijkheid bij mezelf van, als je dingen wil, dan is er dit en dit en dit nodig, snap je? Mm-hmm. En ik voelde eigenlijk al dat ik het liefst naar die WK had gewild, WK Antwerpen, om daar ook de Olympische tickets te bemachtigen. Mm-hmm. Maar ik voelde gewoon echt dat dat niet kon, nog steeds om de omstandigheden en om mijn eigen situatie en al die dingen. Dus dat was eigenlijk ook... Ja, wel lastig om te zien, want ik dacht van, eigenlijk had ik hierbij willen zijn. Maar ook tegelijkertijd wel weer een bevestiging van, ja, er zit dus toch nog wel vuur om het te willen, weet je wel.
Dat is ook wel weer misschien een fijne gedachte, dat er nog is.
Ja, dus daar ging ik ook elke keer op focussen, op al het positieve, zeg maar, wat ik dan nog van voel. Dat nam ik dan aan als een kans van, hey, ik moet hier toch nog weer in ontdekking van om die route, zeg maar, anders af te sluiten.
Even inzoomen op Lieke, de coach dan, hè? Want dat was voor het eerst eigenlijk dat je echt als coach aan de slag ging, toch?
Ik heb in mijn leven wel vaak clinics wat kleine dingen gedaan. En clinics, inderdaad. Maar echt in een proces stappen met turnsters, om van A naar B, naar beter en naar een bepaald doel te werken, dat had ik nog nooit echt gedaan. Wat ik zei, de dag één voelde heel natuurlijk voor mij om erin te stappen. En ik was ook echt niet nerveus erover of zo van, kan ik dit wel? Maar ik voelde gewoon heel veel kennis bij mezelf, wat ik eigenlijk het liefst wil delen.
En, ja, die kennis is onmiskenbaar natuurlijk, maar dat je het over kan brengen, dat is de kunst van het coachen natuurlijk.
Ja, nou, en dat was wel nieuw en daar was ik ook wel nieuwsgierig naar van... De manier hoe ik het doe, hoeven zij niet precies die manier te doen. Maar toch werkt het voor mij wel om het uit mezelf veel uit te leggen, zeg maar. En dat, dat merkte ik ook wel dat ze dat goed oppakten.
Want wat ben je dan voor type trainer? Coach, ben je iemand
wilde
die...
Ik precies hetzelfde vragen.
Kijk, ben je helemaal op één lijn, hè? Ben je iemand die heel erg luistert naar de turnster? Of ben je iemand die als het ware doseert?
Nou, ik ben wel eerst echt in de leerstand gaan staan. Dus echt... alleen maar absorberen, letterlijk, van informatie, van hoe ze trainen, van hoe iemand beweegt, hoe iemand lijkt te zijn als persoon, weet je wel. Dus heel erg informatie ophalen en ook de visie van hoe het daar gecoacht wordt en de coaches zelf heb ik veel informatie gevraagd voordat ik echt mijn ding erop leg, zeg maar, weet je wel. Dus voor mijn gevoel was het ook, dan past het beter. Dan matcht het beter van wat ik te geven heb. Omdat het aansluit bij hetgeen wat ik heb ontvangen van ze, zeg maar. En dat werkte voor mij wel. Dat ik daarna gewoon echt een soort van wel losging met alles wat ik dacht te denken wat hun beter maakte. Daar ging ik voor, weet je wel.
Oh ja.
Ik merkte wel echt die passie en die strijdlust, zeg maar, om echt voor het hoogste te gaan bij mezelf. Om dat over te brengen naar een ander, dat was echt hetzelfde als hoe ik in mijn sport sta als turnster, zeg maar. Dus dat was wel heel leuk. En ik merkte ook wel dat hun enthousiast maakte en dat hun heel veel geloof en vertrouwen gaf. En ik denk, ja, als je vraagt van wat voor stijl coach ik dan zou zijn, dan zou ik denk ik mezelf inschatten als een hele persoonlijke coach, dus heel menselijk. Want ik kijk echt naar de persoon en ik zie hun niet als een soort machine van oké, en dit programma erop en dan komt er succes. Dus ik kijk heel erg naar de persoon, waar zitten de kwaliteiten, waar zitten de mindere kanten, waar kan je daar het in opschroeven, weet je wel.
Echt maatwerk eigenlijk.
Ja. Dus... en ik denk dat ik dat, dat ook heel goed ging. En ik had met iedereen wel heel erg een klik en ik voelde heel, heel veel... Ja, succes en voldoening daaruit. Ja.
Dat vroeg ik me nog af, hè? Want je komt dan terecht in Noorwegen, in Oslo. Gaan ze daar dan, trainen ze daar op een heel andere manier dan in Nederland? Zijn er cultuurverschillen of is het eigenlijk gelijk?
Ik trainde sowieso in een andere setting. Wat ik normaal gewend was, daar bedoel ik mee, een grote club. En daar was bijvoorbeeld een groep van 20 minstens senioren en junioren in totaal.
20?
Ja, dus het was gewoon een hele drukke organisatie. Je moest echt wel programma's en schema's maken om dat allemaal goed in banen te leiden.
Ja, en dan nog maatwerk bieden.
Ja, precies. En dat was voor mij ook wel de uitdaging van hoe kunnen we toch in het brede, in de basis allemaal hetzelfde doen, maar toch individueel de kansen benutten. Dus die setting was gewoon al anders wat ik hier normaal in Nederland ben gewend. Omdat we gewoon met een paar eenlingen bij elkaar zitten. En daar, die hebben sowieso een maatwerkprogramma.
Yeah.
En de cultuur was wel heel hoe zou ik het omschrijven? Heel levendig, vriendelijk, wel wat meer ingetogen dan Nederland. Nederlanders zijn toch echt wel wat extraverter en direct.
Ja, ik moet altijd denken, als je bijvoorbeeld in België komt, hè, dan heb je dat ook altijd. Dan zeggen ze dat in de Nederlanders zijn altijd zo recht voor de raap, maar dat is dus in Noorwegen ook.
Ja, en ze zeiden ook al direct toen ik daar binnenkwam van daar moet je moet wel oppassen dat ze allemaal wat minder goed tegen de directe waarheid kunnen, zeg maar. Terwijl... Ik ben niet een persoon die daar omheen draait. Dus ik had direct al wel van, oeh, dat is een goeie voor mij.
Maar... Je moest ineens heel subtiel te werk gaan.
Maar ik ben altijd wel heel respectvol in de manier van hoe ik mensen benader. En dat ik een goede constructieve kritiek wil geven in dat opzicht. En ik denk ook dat alle turnsters überhaupt wel gewend zijn om confrontatie, zeg maar, te handelen. Want letterlijk, als het niet goed gaat, dan voelt een turnster dat zelf ook wel. Dus per definitie moet je daarmee omgaan. Je kan niet sjoemelen in van, het gaat allemaal wel. Terwijl het wordt direct zichtbaar in een turn als het eigenlijk niet gaat. Dus Veel gesjoemel is daar niet echt mogelijk. Nee, en die mensen waren gewoon wat iets introverter. En daar moest ik wel eventjes aan wennen, denk ik.
Ja, dat was minder dat directe. Dat zal ik me ook nog af te vragen. Zijn er, als je zo'n beginnend coach bent, ook nog dingen die je meeneemt eigenlijk uit die hele turncrisis en alle discussies die toen ontstonden?
Ja, ik weet sowieso dat uit die crisis is het coachvak wel veel kwetsbaarder geworden. Want ja, je hoeft maar iets boe of ba te zeggen en er komt weer iemand met een melding. En je weet eigenlijk tegenwoordig nooit, zeg maar, of het waar is of niet waar is. En dat is het hele moeilijke aan dit hele verhaal. Weet je wel, van het thema grensoverschrijdend gedrag, ja. Dan moet je tenminste eerst goed definiëren van wat is dat dan. Ook in deze tijd. Ja. Maar ja, het is soms zitten de soort van daders in de zeg maar turnstersrol. En soms zitten de daders in de coachesrol of slachtoffer, snap je?
Het heeft ook heel erg te maken met beleving natuurlijk. Mm-hmm. Hoe iemand iets beleeft terwijl iemand anders het anders kan beleven.
Ja, dus ik denk dat die check wel heel belangrijk is. Dus dat je inderdaad elke keer monitort van hoe bevalt iets bij een turnster. Dus dat heb ik wel onthouden. Dat je, dat je gewoon elke keer incheckt bij diegene van zitten we op de goede lijn? Heb je er plezier aan? Weet je wel, al dat soort thema's. Want dat is gewoon wel heel belangrijk.
Dus dat je eigenlijk daar ook echt het gesprek over de communicatie aangaat. Van hoe de omgang is, zeg maar.
Je haalt gewoon meer informatie op, denk ik, bij de turnster. Van je vraagt er meer naar, je probeert er meer naar te kijken van hoe bevalt dit die turnster, weet je wel. En ik denk ook wel dat het belangrijk is dat je constant uitlegt wat je bedoeling is, zeg maar. Dus als je even streng bent, want ik heb wel af en toe even streng moeten zijn, en dat bedoel ik niet met hard, maar meer consequent, zeg maar. Dat is gewoon nodig. Dus als ik met die kleintjes werkte, dan zei ik als het nog een keer niet goed ging, weet je wel, van nee, we doen het toch nog een keer, weet je wel. Niet om je te straffen, maar om toch te gaan voor nog, om je het vertrouwen te geven dat het wel in je zit, weet je wel. Mm-hmm. Dus elke keer die push die je dan geeft, op een goede manier uitleggen, dat maakt ook dat ze wel getriggerd zijn om nog een stapje harder te gaan. Ja.
Zag je daar meteen trouwens ook een toekomstperspectief in het coachen en het trainen? Dat je dacht van, als dadelijk dat slotpunt is gezet in mijn actieve carrière, dan ligt mijn toekomst daar?
Ik stond er nog steeds wel open in, want ik voelde wel dat het me beviel. En ik vind het eigenlijk wel heel fijn, die bevestiging, dat ik daar eigenlijk altijd op terug kan vallen. Dat, als ik het allemaal niet meer weet, nou, dan kan ik altijd nog dat doen. Nee, maar ik wil wel gewoon altijd gaan voor wat me op dat moment heel veel brengt. In geluk, in geloof, in groei en al die dingen, dat is maatwerk ook bij mezelf, zeg maar. In deze periode ga ik weer vol voor dat turnen, omdat het gewoon letterlijk nog een jaar voor Parijs was. Nu nog maar 4 maanden.
Ja, de teller loopt.
Ja, en na de Olympische route, dan zie ik dan wel op dat moment weer wat me dan op dat moment het meest uitdaagt om voor te gaan. Dus ik bind me niet echt vast in van ja, dit is nou echt mijn purpose en dit moet ik daarna mijn hele leven nog gaan doen. Ja, ook al zou ik het kunnen, ik moet elke keer bij mezelf inchecken van wil ik dat ook dan echt. Ja.
Wat was eigenlijk voor jou echt het moment waarop je zei van oké, ik ga nu even stoppen met coachen, ik wil echt zelf weer gaan turnen?
Nou, dat was dus wel in die zomer dat de rest voor de WK strijden. Mm-hmm. Toen voelde het ook voor mij van ja, het is nog een jaar letterlijk, tot de volgende zomer naar Parijs. En ja, ik voelde gewoon steeds meer die verantwoordelijkheid in mijn lijf van ja, als je nu iets wil, dan moet je nu wel gaan starten, weet je wel. En dat heb ik gewoon gedaan. Dus ik heb op een gegeven moment in de zomer gezegd, ik ga terug. En ik ga het echt weer in ieder geval aan om mezelf die kans te geven dat ik nog weer eventjes, ja, me echt als turnster voel, weer echt in dat opzicht. Ik voelde zelf dat ik er weer in staat toe was, zeg maar. Mm-hmm. En daar begint het natuurlijk uiteindelijk bij. En ik had nog steeds wel twijfels over de omstandigheden en al dat. En die twijfel was ook terecht, want toen ik terugkwam was het nog steeds niet alles hoe ik denk dat het zou moeten in topsport professionele setting. Maar toch goed genoeg om van start te gaan. En ja, al werkende probeer ik zeg maar alle dingen om me heen te verzamelen die dan nodig zijn om de echte top te halen.
In hoeverre was eigenlijk dat EK in Antalya, want daar zat jij op de tribune, ook een soort van ja, moment voor jou dat je nou, misschien toch weer begon te kriebelen, zeg maar.
Het gouden EK van Sanne.
Ja, Sanne, ja. Ja, dat was precies een jaar geleden nu. En dat was mijn enige weekend van Pasen ongeveer vrij. Daarom toen dacht ik, oh, ik ga even naar huis. En toen zou ik eigenlijk terug naar Oslo, want ik had mijn ticket al geboekt. En toen zei ik tegen mama van, oh, come on, we gaan gewoon samen naar Turkije.
Oh, dat was een last-minute beslissing
ja,
eigenlijk.
Ja, dus ik heb mijn vliegticket ja, een extra geboekt, zeg maar. Om toch naar Antalya de kwalificaties te zien. En wat heel leuk was voor mij natuurlijk, omdat het Noorse team ook in actie kwam. Dus ja, het was gewoon goed voor mij ook om het te zien hoe dat team het deed. En ik heb helaas toen wel snel een terugkeer moeten maken naar Oslo om weer aan het werk te gaan. Dus ik heb de finales gewoon daar via de tv gekeken. Maar... Ja, ik vond het vooral heel erg knap van Sanne hoe ze die comeback maakte, weet je. En ook het team die daar brons haalde. Ik vond het gewoon heel knap na al die tijd dat er toch een paar eerder er weer waren dan ik, weet je wel. Dat het gewoon echt wel gelukt was, want iedereen die heeft pijn en moeilijkheid ervaren in zijn persoonlijke manier, zeg maar. En ja, van Sanne weet ik dan het beste, omdat ik dan een tweelingzus ben. En ja, dat vond ik wel echt geweldig hoe ze daar heel erg die Rio-focus zag ik daar eigenlijk een beetje weer aan.
Ja,
aan
die haar. Zag je aan. Ja. Haar. Waar zag je dat aan?
Ja, dat ze soort van in die cocon zit en dat merk je al net daarvoor, hoor. Want dat is een procesje richting dat ene moment, zeg maar. Dat ene moment komt niet zomaar uit de lucht vallen, dat je die focus en dat het allemaal scherp hebt. Maar ik merkte het al, zeg maar, met elke keer dat ik dat stapje van dat proces, dus van de kwalificaties naar dan op een gegeven moment de kwalificatie in de EK. Ja, ik zag gewoon haar groeien en ik zag echt van... Ze laat het niet meer los, weet je wel.
Dan is ze echt op een missie.
Vastbijtende.
Ja, mooi. Geeft het jezelf dan ook vertrouwen? Dat je denkt van, nou, je ziet het aan Sanne en aan die teamgenoten die daar dan dat brons pakken. Van ja, het kan dus om goed terug te keren.
Nou, op dat moment stond ik er nog wel heel erg los van mijzelf in. Dus ik meet het niet met mijzelf van, hoe zou ik dat ook dan kunnen? Weet je wel, ik was daar gewoon wel echt liefhebber van de sport. En ja, supporter van mijn tweelingzus en ja... Eigenlijk dat.
Ja.
En daarna ging ik gewoon weer terug aan het werk en ging ik mijn eigen procesje weer voortdoen. En toen ik terug was, ja, dat vond ik dan misschien wel heel moeilijk, is dat ik toch bij mezelf elke keer merkte van, ik ben nog niet zo ver, weet je wel. Het blijft nog hangen in dingen waar ik eigenlijk ja, het wil een plekje wil geven, maar het duurt bij mij langer of anders, weet je wel. Toch dat persoonlijke stukje, dat ging je op een gegeven moment meten. Niet het sportieve.
En dat zat hem dan vooral in het mentale of in het fysieke?
Mentaal, ja. Want ja, ik merkte gewoon dat ik... De mensen ook waar je mee te maken hebt, daar probeerde ik constant in contact mee te komen. En dat lukte ook gewoon letterlijk niet. En dat soort dingen... Ik heb wel voor mijn gevoel toen alles geprobeerd om het wel weer werkbaar te maken. Maar blijkbaar was het voor mij gewoon nog wat verder weg.
Ja, ook inderdaad door de omstandigheden. Hè? Ja. Omdat het niet in jouw perfecte plaatje paste, zeg maar.
Ja, nou ja, ik heb gewoon destijds heel erg geprobeerd om contact te zoeken met de technisch directeur, met de bondscoach. En dat lukte gewoon niet. En het voelde dus voor mij heel erg op een afstand wat ik eigenlijk zelf niet eens wilde. En waar ik zelf al na al die klappen soort van was teruggekrabbeld om het weer aan te gaan. Om het contact weer, om het werk weer aan te gaan. Weet je wel, dat bleef gewoon uit. En dat zorgde misschien wel voor een extra dreuntje daarna nog weer, weet je wel.
Dus, dat is toch eigenlijk ook raar? Ik bedoel, ja. Als jij contact met hun zoekt...
Ja, ik zal er niet te veel over uitweiden, maar nee. Het is gewoon, het heeft veel te lang geduurd, wat niet had gemoeten en wat ik ook niet had gehoopt.
Nee. Wat was dan het beslissende moment dat je dacht van, ja, nu gaat die knop weer om? Nu laat ik het coachen even voor wat het is en richt ik me weer echt op het actieve turnen.
Ja, toch wel die klok in de zomer. Dat ik het gevoel had van, ja, in de zomer ben je toch zelf ook altijd weer ietsjes fitter. Ik voelde dat ik weer een beetje op betere energie kwam, want dat was voor mij gewoon nummer één prioriteit. Want ik zat nog uiteindelijk altijd in het herstel, of dat nou mentaal en fysiek is, dat ligt naast elkaar, zeg maar. Nou, en toen voelde ik gewoon dat ik weer een beetje iets meer tot leven kwam. En dat ik dacht, ja, de tijd tikt, nog 1 jaar voor Parijs. En,
ja, het is nu of nooit eigenlijk.
Ja, ik doe gewoon alles wat ik zelf kan, steek ik er al vast in. En ja, op een gegeven moment dan maak je die sprong terug.
Ja, is het moeilijk dan om Oslo weer achter je te laten?
Nou, ik vond het niet heel moeilijk. Omdat ik ook zelf wel daar zag van, is daar het echte perspectief voor mij, weet je wel. Op dat moment was het gewoon heel goed voor mij en heeft het me ook heel veel gebracht. Maar ik ben toch wel iemand die echt wel naar de toekomst kijkt en daar eigenlijk hoge ambities in heeft. En daar merkte ik een beetje dat er snel een plafond zou ontstaan. Dus ik had ook wel daar vrede mee. Dat ik denk, oké, ja, ik heb hun heel veel gebracht. Het heeft mij heel veel gebracht. Het is goed zo. En nu gaat het weer heel veel mij brengen richting de hoogste top waar ik dan voor ga.
Je zegt net aan het begin eigenlijk al van, ik ben eigenlijk iemand die altijd 100% wil geven. Dan kan ik me ook voorstellen, je komt terug. Je wil dan eigenlijk meteen al van alles gaan doen. Hoe zorg je er dan voor dat je er niet te hard in gaat eigenlijk?
Ja. Nou, ik heb natuurlijk wel geleerd in het herstel om constant bij mezelf in te checken hoe sta ik ervoor, weet je wel. Want elke dag was het op dat moment nog anders. Soms voelde ik me heel goed en dan kon ik weer wat meer aan. En dan had ik in één keer weer een hele terugval in mijn energie en dan moest ik daarop aanpassen. Dus dat maatwerk naar mezelf toe, dat was ik al heel erg gewend. En zo ging ik ook dat proces aan, weet je wel. Dat je gewoon eerst, ja, een soort van inschatting maakt van, oké, ik ga eerst 3 keer naar de hal toe en dan 3 keer naar de fitness en 2 keer hardlopen bijvoorbeeld in de week. Nou, en dat ga je dan aan en dat evalueer je dan na een week. En dan denk je van, nou ja, dit kan ik nog wel 2-3 weken handhaven en dan maak ik weer een stap, weet je wel. Mm-hmm. Zo ben je toch heel dicht met jezelf in dat proces bezig.
Is dat dan iets wat je met degene om je heen, zeg maar met Vincent of andere mensen bespreekt? Of is dat echt, ja, zijn dat keuzes die jij zelf maakt op basis van je gevoel?
Beide wel, ja. Maar ik denk dat ik wel heel erg leidend ben geweest, omdat ik gewoon het beste mezelf voel. Mm-hmm. En ook ja, mezelf al wel heel lang ken, zeg maar, van oké, dit is dit schat ik in dat goed is om erop te leggen. En,
helpt het dan trouwens ook dat je ook situaties als een burn-out en zo hebt meegemaakt, dat je dus echt hebt leren luisteren naar je lichaam?
Ja, ja. Ja, ik heb daar genoeg ervaring in tegenwoordig. Dus als je nog vragen hebt.
Ervaringsdeskundige die stelt zich beschikbaar, ja.
Ja, nee, maar heel simpel gezegd, wat je soms al zou kunnen helpen is bijvoorbeeld om 's ochtends voor mezelf in te checken hoe voel ik me niet in een score, maar meer op voel ik me groen, oranje of rood, zeg maar. Mm-hmm. En het doel eigenlijk is altijd om de volgende dag weer beter te voelen, zeg maar. Dus als je oranje voelt, maar een beetje dat, ja, dan kan je wel wat doen. Maar je moet wel niet zorgen dat je dan morgen op rood staat, zeg maar. Want dan
een beetje gevarenzone, zeg maar.
En moeilijker, ja. Dus ja, je moet daarin constant de juiste keuzes maken op het moment. En dat is wel heel goed, denk ik.
Ja, is dat trouwens iets wat je gewoon als een soort leidraad in het leven blijft hebben? Of is dat specifiek voor die periode?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar, ja, ik merk gewoon dat ik veel uitdagingen altijd heb met mijn energie managen. En gewoon omdat je inderdaad heel ambitieus bent, alles altijd geeft. En ik ben ook wel een heel gevoelig mens, zeg maar. Dus ja, dingen komen ook misschien wat harder binnen bij mij. Of prikkels, weet je wel, die moet ik op een gegeven moment voor mezelf kunnen rechargen, zeg maar. Nou, dus je vindt er een keer een modus in. En ik denk dat altijd wel een leidraad zal zijn in mijn leven, ja.
Zijn er dan eigenlijk dingen, nou ja, bijvoorbeeld je zegt de ene dag is mijn gevoel oranje, zeg maar. Mm-hmm. wat je dan op zo'n dag doet om te zorgen dat je bijvoorbeeld de volgende dag ja, je wel weer goed voelt.
Ja. Ja, dus dan merk je ook van, ja, waarom voel ik me dan zo, weet je wel? Mm-hmm. Heb ik heel veel spierspanning bijvoorbeeld? Oké, dan boek je bijvoorbeeld een massage. Of voel ik me gewoon echt heel moe? Nou, dan doe je een dutje tussen de middag. Mm-hmm. Want dan kan de middag alweer heel veel anders voelen, ja. Zeg maar. Zulke dingen dat je echt weet van, oké, hier ligt het aan. En dan weet je ook eigenlijk wel direct de oplossing voor te vinden. Mm-hmm.
Is het ook een beetje dat, ja, soms misschien dat karakter een beetje botst met dat gevoel? Dat je, als je zo ambitieus bent, dat je al snel een grens overgaat?
Ja, dat denk ik wel. Dat in mijn jonge jaren was ik in dat opzicht had ik ook beter geremd eigenlijk moeten worden dan gestimuleerd. Want die stimulatie heb ik niet per se nodig, omdat ik gewoon zelf al gemotiveerd genoeg ben en eager om te leren, altijd voor het hoogste en de uitdagingen gaan.
Ja. En zo ben je dus op de weg terug. Luister je goed naar je lichaam, maar richt je je nu wel op die EK-kwalificatie. Kan dat eigenlijk straffeloos in een sport als turnen dat je er een jaar of wat uit bent geweest? Verleer je dingen of blijft dat toch altijd in je systeem zitten?
Nou, wat ik al eerder zei, ik heb wel een beetje een gift dat ik van alles wat ik in mijn hoofd heb, dat ik dat goed kan vertalen naar mijn lijf en dat dan tot werkelijkheid laat maken, zeg maar. Dat is een beetje mijn kunstje. Maar daar is ook wel gewoon training voor nodig. En het handige is dat het altijd dus nog op de harde schijf staat en dat ik het best wel redelijk snel weer terug heb.
Maar, ja, want je weet dus wat je moet doen, maar dan het in de praktijk brengen natuurlijk.
Ja, maar het lijf moet daar wel goed op getraind zijn, weet je wel, om dat ook echt goed te kunnen vertalen. En daar heb je gewoon wel je aantallen weer voor nodig. En ik merkte wel dit keer dat nog uitdagender is geworden, omdat je en een stukje ouder bent en misschien toch meer adaptatietijd nodig hebt voor je lichaam om die belasting weer aan te kunnen. Merkte ik gewoon echt dat het lastig is om die aantallen weer aan te kunnen. En ik heb het echt met maar een paar beurten te doen. Yeah. En daarom is mijn focus echt super scherp in een training. Omdat elke beurt telt voor mij, weet je wel. Dus dat is eigenlijk ook wel weer heel gunstig. Maar de druk ligt soms ook zo hoog in een training voor mij dat ik heb gewoon maar 3 kansen bijvoorbeeld om een beurt op brug bijvoorbeeld te doen.
Want je doet minder beurten dan in het verleden, zeg maar.
Ja, nog minder. Ja, en daar moet ik wel en fysiek getraind doorraken en de stabiliteit vinden en dat het allemaal scherp voelt voor een wedstrijd. En dat bedoel ik dus nu ook, dat ik denk van, ik heb het nog minder moeten doen. En ja, je moet wel ergens op terug kunnen vallen op een investering die je doet. Maar die moet ik wel optimaal maken. Want als ik alleen maar heel hard investeer, dan raak je uiteindelijk overbelast en dan heb je ook niks, zeg maar. Dus dat is een heel dun lijntje van je grens opzoeken.
Zijn er specifieke elementen of toestellen geweest waarvan je zoiets had van, oh god, dit is, wordt wel heel moeilijk? Of?
Ja, brug is altijd fysiek het meest uitdagend. En dan weet ik ook nog dat ik gewoon wel mijn pijntjes hier en daar heb. Bijvoorbeeld mijn schouder met ellereus. Daar kan ik echt maar een paar van doen. Want anders dan krijg je daar echt een blessure van. Mijn onderrug was ook wel een dingetje met die solendraai dingen. Dus, en daar bestaat ongeveer mijn hele oefening uit. Dus ja, daar zit er wel de uitdaging om toch de fysieke conditie dan op te kunnen bouwen met de elementen die eigenlijk wel belastend zijn. Dat is wel een uitdaging. En dan is het ook heel specifiek werken. Uiteindelijk probeer ik dan wel creatief te zijn om handstandjes op een liggetje te doen. Een minuut lang bijvoorbeeld. Dat je echt wel de hardheid en de conditie daar weer in voelt. En dat je dat dan kunt toepassen in je training.
Ik zat ook te denken, hey, je zegt dan, ik moet het dus doen met een beperkt aantal beurten in een training. Omdat het lijf het anders ook niet houdt en zo. Hè? En dan wil je dus iedere beurt aangaan alsof het echt dat het hoge kwaliteit moet hebben. Maar dat is natuurlijk wel iets wat je ook meeneemt naar een wedstrijd, lijkt me. Want eigenlijk ga je dus iedere beurt in alsof het een wedstrijdoefening is.
Ja, dat is ook wat het gunstig maakt, wat ik zei. Inderdaad. Dan heb ik wel inderdaad die scherpte in mijn mentale heel erg getraind. En daar hoop ik nu ook wel het vertrouwen uit te halen. Dat ik denk, ja, als het lichtje op groen gaat, dan staat Liek ook wel aan, weet je.
Ja, het kan heel positief uitpakken natuurlijk. Ja. Ik kan me herinneren, je had wel vaker turnsters die dan wat ouder waren. Suzanne Harmes was er ook zo een. Die schroefde dan het aantal trainingsuren terug. Maar ze werd helemaal niet slechter van. Dus nee. Dat zijn weer de positieve dingen dan, hè?
Ja.
En jij doet dit allemaal uit liefde voor de sport, maar ook omdat jij nog een missie hebt te volbrengen. Of eigenlijk dat slotpunt, hè? Want dat zit diep, hè? Dat je gewoon op een positieve manier je carrière wil kunnen beëindigen.
Ja, ja. Ja, dus ik heb daar ook niet per se een echte doelstelling of score, wat ik per se of ranking, weet je wel. Dat is niet echt daarin te vatten. Het is meer een gevoel. Maar uiteindelijk, ik ga niet alleen maar voor die beleving. Want de beleving is voor mij heel erg gekoppeld aan de prestatie. En dan zal je je afvragen van, maar wanneer is het dan goed genoeg, weet je wel.
Ja.
En dat is voor mij wel het gevoel dat ik alles in het proces heb kunnen geven en dat in controle had, zeg maar. Dus dat ik zoveel mogelijk heb geïnvesteerd. Maar de kunst is dat ik niet geblesseerd ben geraakt, weet je wel. Dat die controle, die grip daarover. Dus dat ik een heel goed proces heb gehad. Plus dat ik dan ook op dat moment die wedstrijdkiller weer kan zijn. Dat ik ook echt denk van, ja, nu laat maar zien. En geniet daar ook van. En dat is voor mij, dat is voor mij het meeste waard eigenlijk. Dat ik daar mijn eigen grip op heb van het proces. En dan als dat dichtje op groen gaat. En dat ik dan het meeste kwaliteit kan laten zien wat ik ook voor ogen heb. Dat is mij heel veel waard.
Moet je het een beetje vergelijken met iemand als Epke die naar Tokio ging in de wetenschap dat een finale halen op zijn oude dag, dat was al een kunst op zich. Maar die toch eigenlijk heel tevreden daar wegstapte omdat hij wist van ja, ik heb er weer gestaan en ik heb geleverd wat ik kan.
Ja, ik denk dat dat wel, dat wel is. Ergens moet ik wel zeggen, ja, ik ben altijd wel echt die ambitieuze killer, zeg maar. Die denkt van, ja, maar we gaan ook echt voor het hoogste als we daar dan staan. En ergens ben ik ook wel heel erg die teamplayer. Dus ik hoop ook echt dat als we daar straks, en hopelijk ben ik een van die vijf het team vertegenwoordigen. Dat ook echt een superwaardig team is waar we echt de kansen mee benutten. Wat we denk ik ook in Nederland hebben. En ja, dat volmaakte, weet je wel. Dat je gewoon kan leveren waar je voor gaat en waar je voor staat. En dat met de beleving met elkaar, dat is voor mij ultiem.
Ja, je zegt het al, als je in team komt, want er zijn vijf plaatsen. Er is best wel concurrentie natuurlijk. Hè? Ja, heb je een soort van inschatting waar je staat, wat er kan? Ja.
Er is altijd al concurrentie geweest. We hebben altijd eigenlijk voor elke speler wel een stuk of 10 goede vrouwen gehad die echt voor die 5 tickets gaan. Dus dat is niet anders voor mij. Alleen het is even, ik ben eventjes weg geweest. En dan is wel de vraag, er is ook een nieuwe code een beetje, zeg maar, van er zijn dingetjes veranderd. Waar sta je dan nu weer? Want ik had zelf elke keer het gevoel van, ja, ik moet wel echt een stap maken, weet je wel. Eerst terugkomen op mijn oude niveau, maar ik weet niet zeker of dat wel genoeg nu is.
Uh-huh.
Dus ik heb ook wel echt een soort van twee sporen aanpak van, oké, terug op mijn oude niveau. Maar ik train ook wel echt nieuwe upgrades voor als het nodig is en voor als ik het kan. En daar moet ik het tussen zoeken. De EK zal een meetmoment zijn en vooral voor mezelf van, sta ik er goed voor? Kan ik nog stappen maken in deze 6 weken na de EK? Want het zijn maar 6 weken voor de kwalificaties dan weer. Dat is allemaal best wel een heel kunstwerkje om dat goed in te plannen, goed te trainen en er ook echt op die manier uit te laten komen. Dus ja, mijn focus is gewoon heel erg intern op mij, op mijn proces. Waar kan ik het uiterste eruit halen? En dan hoop ik dat het genoeg is.
Ja, en je zegt, het zijn eigenlijk twee sporen naast elkaar. Enerzijds weer op je oude niveau komen, anderzijds die upgrades. Zit er dan een volgorde in, dat je eerst dat niveau weer haalt en dat je dan gaat bouwen? Of,
Ja, dus het oude niveau, dat is ook gewoon een goede basis om. Zeg even, voor een brugoefening heb ik niet heel veel grote nieuwe dingen in mijn hoofd. Maar bijvoorbeeld de afsprong, de dubbelhurk salto voorover, daar wil ik misschien een dubbelhurk half salto van maken, weet je wel. Want dat is misschien in de moeilijkheid maar 1/10 meer, maar in de E-score, hopelijk als ik hem goed stik, zeg maar, win je daar misschien ook weer 2 of 3/10. En dat is toch weer wat, weet je wel. Dus Eerst moet natuurlijk die dubbelheur goed achter een oefening op de voetjes komen. Maar af en toe in de training kan ik al wel alleen dat Elle Reus dubbelhurk even trainen. En dan toch met de half al trainen. Ja. Dus dat plak ik dan aan het eind van de brug training erbij, zeg maar zo.
Hey, even het doemscenario. Hè? Stel, het lukt je niet om je te plaatsen voor die Olympische Spelen. Maar je hebt wel naar je kunnen gepresteerd. Kan je dan ook een bevredigend slotpunt zetten?
Dat gaan we zien. In dat opzicht, ik heb niks te verliezen. Ik heb in dat opzicht al 2 mooie Olympische Spelen meegemaakt, waar ik heel dankbaar voor ben. Al had ik de tweede dus anders willen beleven. Mm-hmm. Maar ik hoop echt heel erg dat er nog een derde achteraan komt om volwaardig dat slotstuk te kunnen doen. Maar uiteindelijk, iedereen leeft er wel om verder en ik ook, als dat niet lukt. Ik bedoel, laten we niet dramatisch erover doen. Maar toch, het drijft je wel gewoon om er echt voor te gaan. De kans die je hebt om die ook echt te pakken, want die is me dan ook gegund. Die heb ik mezelf gegund om nog 1 keer voor te gaan.
Je gunt jezelf een happy end in Parijs.
Ja, ik gun mezelf gewoon inderdaad. Dat is wel een mooi slotstuk misschien, is dat je weet hoe je ooit bent begonnen als kleintje van 6 bijvoorbeeld. Ik weet gewoon heel goed wat dat kindje Lieke, zeg maar, wat voor spirit ze had, hoe ze in die sport stond, hoe verliefd ze op die sport was en hoe ze er alles in wilde geven om daar het mooiste in te kunnen brengen. En eigenlijk ben ik het verplicht aan haar om dat nog 1 keer te doen en het op die manier te beleven en te geven.
Oh, wat mooi zeg. Dus je wilt terug naar de Lieke van 6.
Ja, dat is ook wel waar ik zeg maar naar terug ben gegaan in die tijden van wil je het nog wel, waarom nog? Weet je wel, dat is het diepste van je motivatie eigenlijk en ook het diepste van je eigen zijn waar het ooit begon. En dat is zo puur dat als je dat nog weer terug kan vinden, dan is het er nog. En als je dat de kans voor hebt om nog 1 keer tot realiteit te kunnen brengen, daarvoor ga ik er nu voor. Ja.
Want ben je dan ook weer zo gelukkig als die kleine Lieke in de sport?
Op sommige momenten in het trainen dan wel. Dan vind ik haar wel weer, zeg maar. Dat ik denk, weet je wel, gewoon dat echte gepassioneerde, ergens echt in vastbijten om iets te laten uitkomen wat ik in mijn hoofd heb, dat is wel echt hoe ik ben.
Ja, en de Lieke van 6 die heeft natuurlijk niet de route afgelegd die jij nu als 30-plusser hebt afgelegd.
Ja.
Heb je wel het idee van, ik ben wel een stuk wijzer geworden, dat je dat toch ook wel weer meeneemt?
Ja, het is best wel heel gek om je soort van einde in zicht te hebben. En ik wil niet dramatisch doen, maar het is echt wel een soort van eerste leven. En ik heb er gelukkig 2, zeg ik altijd. Dus daarna ga ik niet
minimaal
dood.
Minimaal 2, ja.
Ik heb gelukkig nog een leven daarna te leven. Maar het is wel heel gek dat je eigenlijk in die hele carrière, voor mijn gevoel in ieder geval, al je uitdagingen wat je in het leven ook zal meemaken, ongeveer hebt geleefd. Ben doorgegaan en daar zit heel veel wijsheid natuurlijk in. Heel veel kracht in de overwinningen die je hebt. Heel veel pijn in de moeilijke momenten. Dat is uiteindelijk ook het mooie van het leven, denk ik. Dat je het gewoon allemaal moet leven.
Ja, letterlijk. Want we hebben het inderdaad over de ups en de downs gehad het afgelopen uur. Heb je ook het idee dat ook die donkere periode, dat je daar dingen mee kan voor dat tweede leven?
Ja, dat heb ik al een paar keer dus in mijn eerste leven meegemaakt. En toen heb ik daar ook echt wel de waarde van ingezien. Van dit had ik ook echt nodig om nog een stukje dieper te gaan en dichter te weten hoe ik ben en waar ik voor wil gaan in het leven. De laatste had ik heel lang moeite mee. Dat ik denk, deze prijs was gewoon te hoog. En dat is absoluut niet nodig geweest voor mij om dit per se te hebben moeten meemaken, zeg maar. Natuurlijk probeer ik wel altijd positief te kijken naar van wat heb ik er uiteindelijk van geleerd. En het heeft me wel de ogen doen openen naar de echte wereld, zeg maar. En ook al ben je daar niet altijd happy mee, hoe ook letterlijk de wereld in elkaar zit en hoe die draait, daar moet je een soort van acceptatie in vinden, ook al zit daar bijvoorbeeld onrecht in. Het leven is gewoon niet fair, weet je. Soms krijg je gewoon dingen op je dak die je niet verdient. Maar uiteindelijk probeer ik dus wel daar nog weer... toch mijn wijsheid uit te halen en mijn kracht om nu in ieder geval weer terug te komen. Dat is het zeker.
Hey, en de agenda na Parijs? Helemaal leeg?
Ik denk dat ik eerlijk gezegd nog wel een beetje de wereld weer overga. Want ik hou wel heel erg van reizen. En dit jaar ben ik ook begonnen met mijn eigen coaching. Niet al in dienst, maar gewoon voor mezelf. En ik heb bijvoorbeeld mijn eigen clinics al gelanceerd in het land. En dat beviel heel goed. En ik heb heel veel ook vreugde daarvan gevoeld. Dat ik heel erg die connectie met die turnsters allemaal voelde. En dat je ze iets kan brengen. En een stukje kennis, een stukje plezier en inspiratie en al dat. Dus dat ga ik zeker nog wel weer voortzetten in het land. Maar ook denk ik wel internationaal. En dat is een mooie kans denk ik voor mij om... om net die andere rol toch in het wereldje waar ik zoveel liefde voor had, om dat terug te kunnen geven. En ook een stukje om de wereld over te gaan. Dus ik denk dat die combinatie wel mooi zal zijn.
Nou, en voor al die mensen die denken van, goh, die Lieke, daar gaan we een keer een beroep op doen. U heeft het gehoord het afgelopen uur, ze heeft een verhaal te vertellen. Dankjewel, Lieke.
Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt.
En wij zijn er alweer snel, Lisa.
Ja, heel snel. Volgende week alweer.
Want de EK-kwalificatie bij de vrouwen gaat door. En dan gaan we even verder kennismaken met een van de jonkies.
Ja.
Tot dan.
Ja.